Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 146 en daarvan vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. Wij doen nu belijdenis van het algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen naar Psalm 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84 vers 4. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, de schriftlezingen die vindt u in het boek Genesis. En dat zijn er een viertal. Ik wil gaan spreken vanmiddag over de stenen in het leven van Jacob. En dat zijn er in totaal vier. En die hebben alle vier een betekenis. De eerste steen in het leven van Jacob leest u in Genesis 28. Genesis 28. Dan heeft hij de droom gehad in Bethel. En dan lezen we in vers 16. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob 's morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdkussen gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam van die plaats Bethel, daar toch de naam van die stad tevoren was Luz. Dat is het eerste teken in Bethel. Het tweede teken is in Gilead, de opgerichte steen in Genesis 31... Dan gaat hij terug naar Kanaan bij oom Laban vandaan. En dan ontmoeten ze elkaar. En dan staat er in Genesis 31 vanaf vers 45. Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde die tot een opgericht teken. En Jacob zei tot zijn broeders: vergaderd stenen. En zij namen stenen en maakten een hoop en zij aten al daar op die hoop. En Laban noemde hem Jegar Sahaduta. Maar Jacob noemde hem Gilead. Toen zei Laban: deze hoop zij heden een getuige tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam Gilead. En Mispa, omdat hij zei dat de Heere op zich nemen tussen mij en tussen u, wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. Zo gij mijn dochteren beledigt en zo gij vrouwen neemt boven mijn dochteren, niemand is bij ons. Zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u. Laban zei voorts tot Jacob: zie, daar is dezezelfde hoop en zie, daar is dit opgericht teken, het welk ik opgeworpen heb tussen mij en tussen u. Dezezelfde hoop zij getuige en dit opgericht teken zij getuige, dat ik tot u voorbij deze hoop niet komen zal en dat gij tot mij voorbij deze hoop en dit opgericht teken niet komen zult ten kwade. Dat is de tweede steen in Gilead en de derde en de vierde vindt u in Genesis 35. En daar lezen we ook nog een stukje uit. Genesis 35. Daarna zei God, vers 1, daarna zei God tot Jacob: maak u op en trek op naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw kleren. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij is geweest op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, dat is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf en ze werd begraven aan Bethel onder de eik, welks naam hij noemde Alon Bagoed. En God verscheen aan Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zei tot hem, uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zei God tot hem, ik ben God Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En daar komt het. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats, al waar God met hem gesproken had, Bet-El. En dan komt de vierde opgerichte steen en dat is in Bethlehem. Vers 16, en ze reisden van Bethel en er was nog een kleine streek land om tot Efrata te komen en Rachel baarde en zij had het moeilijk in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrata, dat is Bethlehem. En dan lezen we, en Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Tot zover de schriftlezingen. Zoals gezegd ga ik spreken over de vier stenen in het leven van Jacob. Dooptekst in het bijzonder is Genesis 35 vers 14 en 15... Ik zal dat nog een keer lezen. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken en hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats waar God met hem gesproken had, Bet-El. Tot zover. Zullen we samen nu bidden om Gods zegen. Getrouwe Heere in de hemel, groot en machtige God, goedertieren Vader en milde zegenader. Heere, we komen op deze dag tot u voor de tweede maal in uw huis, om u ootmoedig, eerbiedig dank te zeggen, dat u het bent die ons overlaat met gunst bewijzen, ook een dag als deze. Heere, we mogen genieten van het goede wat u geeft, ook in het rijk van de schepping. Heren, wij mogen in bijzonder onze dank komen brengen voor uw aangezicht, voor het nieuwe leven wat u gegeven hebt ook aan het gezin van de doopouders van Wenen. Waar u hen een vierde kindje hebt gegeven, de kleine Lotte. Uw sparende hand was over hen en nou hebt u dit kleine babytje aan hen toevertrouwd om het op te voeden als voor u. En heren, wij kunnen nooit aan toewijding beginnen als het niet ingewijd wordt. En de inwijding dat gebeurt vanmiddag, bij de doop, waarin u tot ons komt met uw handen als het ware al over ons leven uitgestrekt en naar de kleine toegewend. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dat gebeurt vanmiddag. U steekt uw handen uit. En uw handen, heren, dat zijn nooit lege handen. Een volle God en een lege hand, dat kan niet samengaan. Maar als u uw hand uitstrekt, dan zijn het altijd gevulde handen. En dat doet u nou ook naar dit kleine kind. En heren, nou laat u uw naam noemen, uw drie enige heilige naam. En die wilt u nou verbinden aan haar naam. En dat kleine kind, heren, u bent een God die in bijzonder het oog hebt op de kinderen. Die het zegt, Heere Jezus, laat de kinderen tot me komen. Verhindert ze niet. Zorg dat er geen drempels en geen barrières zijn. Maar laat ze tot me komen. Laat ze naar me toe kruipen. Laat ze naar me toe hollen. Heere, dat vindt u niet erg. U bent die grote kindervriend, de verlosser. Van oude en van jonge mensen. Van grote en voor kleine mensen. En Heere, zo mogen ook vader en moeder van Wenen dit kleine kindje brengen bij u, vertellen van u, voorleven, voorbidden, voorzingen, zoals het op het geboortekaartje staat. Leer ook haar vroeg uw kind te worden. Neem het aan, schoon, jong en klein, en laat het van die grote kudde, ja dat is het, Heere, een kudde die niemand tellen kan, zo groot is die schare. Waar de engelen zelfs struikelen over de getallen, ze kunnen het niet bevatten, maar zo groot, laat ze ook van die grote kudde een heel klein schaapje mogen zijn. Heere, wij komen tot u en willen u ook bidden om uw zegen over deze dienst. We bidden u voor de kinderen, Heere, die bereikt mogen worden op scholen, waar verteld mag worden over u, waar de Bijbel wordt gelezen. Laat het niet een leeg ritueel zijn, maar Heere, verbind er uw Heilige Geest aan, zodat ook alleen kinderharten het zaad van de wedergeboorte mag worden gezaaid. Het woord mag ingeplant worden in die jonge hartjes. Hoe eerder we tot u gaan, hoe beter het is en hoe vruchtbaarder we kunnen zijn in uw dienst en koninkrijk. Aan oude mensen hebt u met eeuwig gesproken weinig. Maar aan jonge mensen, wat kunnen die veel betekenen in uw koninkrijk? Als ze jong tot u worden gebracht en jong hun leven aan u geven. En al jong u mogen kennen als de God van hun leven. Heere Jezus, wij dragen zo aan u op, degene die het altijd maar weer moeilijk hebben bij een doopdienst. Omdat ze zelf het kruis van de kinderloosheid moeten dragen. Of omdat ze een kindje hebben ontvangen wat niet voldragen was. Of omdat er een doodgeboren kindje kwam en de wieg toch leeg bleef. En Heere, ook dat weet de familie wat dat betekent, aangezien ze ook hun oudste, die we in lieve herinnering dragen, aangezien ze ook hun oudste moesten brengen naar het graf, in uw handen weer terug mochten geven op zo'n jonge, jonge leeftijd. En daarom zijn de gevoelens ook vanmiddag gemengd. Blijdschap. En toch denken we ook weer terug aan de kleine Marije, die nu bij u is. Heere, wij willen u bidden, geef een onvergetelijke dienst. En verheerlijk uw grote naam. Dat we iets mogen voelen dat u in ons midden bent. Waai over ons. Waai over ons, o Heilige Geest van God. Dank u wel, Heere, dat u een God bent die gebeden wilt zijn. En dat u een God bent die gebeden hoort en vervult. U bent er altijd maar op uit om mensen te zegenen, niet om mensen verloren te doen gaan. Dat is het werk van de Satan, om mensen kapot te maken. Maar u strekt uw helende, reddende hand uit. En u bent dezelfde. Uw kracht is niet verminderd. Hoor ons zo, o grote God. En geef ons een onvergetelijke avonduren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen. En ondertussen worden gecollecteerd voor de diaconie. En de tweede is voor de kerkvoogdij. Psalm 77, vers 7 en vers 8. Gemeente, ik zet boven de prediking 4 sprekende stenen. De eerste steen staat in Bethel en dat is een beginpunt. Genesis 28. Tweede steen staat in Gilead, dat is een keerpunt. Genesis 31, we hebben het gelezen. De derde steen staat wederom in Bethel, dat is een hoogtepunt. En de vierde steen die staat in Bethlehem en dat is een dieptepunt. 4 sprekende stenen. Een beginpunt, een keerpunt, een hoogtepunt en een dieptepunt. Gemeente doopouders, familie, broers, zussen. Stambeelden, die staan er genoeg in de stad. Een stambeeld van Erasmus bij de Lauruskerk. Een standbeeld van de man zonder hart met zijn handen omhoog ter herinnering aan het bombardement op Rotterdam. Standbeelden die spreken vaak van daden van mensen, geleerde daden of verschrikkelijke daden. Maar vanmiddag wil ik het gaan hebben over geestelijke standbeelden. over geestelijke mijlpalen, geestelijke gedenktekens, ter herinnering niet aan wat mensen doen, maar wat God gedaan heeft. Ter herinnering aan zijn hulp in het verleden, ter bemoediging, wat hij gaf toen je het zo moeilijk had, hoogtepunt in mooie momenten van je leven, maar ook op moeilijke momenten van je leven, om daar een monumentje neer te zetten, toen was ik op mijn zwakst. En toen gaf God uitkomst. Toen heeft hij me er doorheen gesleept en me doorheen geholpen. Dat moet je onthouden. Dat moet je vieren. Dat moet je gedenken. Gedenktekens. Waar de Heere in je leven ingreep, overkwam. Daar moet je een notitie van maken in je agenda. Schrijf dat op in je dagboek. Zet een streepje onder een bijbeltekst in jouw bijbeltje, wat jou een keer heeft aangesproken. Waar, wanneer en hoe God toen aanwezig was. Dat kan zijn het moment waarop je door genade een kind van God mocht worden. Onvergetelijk die dag, die uren, dat moment. Dat kan zijn de dag waarop je belijdenis deed. Diepe, diepe indruk. Dat is heel mijn leven met me meegegaan. Dat kan zijn de dag dat je voor het eerst aan het heilige avondmaal mocht gaan. De hemel was laag. Dat kan zijn de dag dat je een keer in een kerk zat. En dat je zo ondersteboven was van wat de dominee bracht. Daar moet je een monumentje voor oprichten. Een gedenkteken op je levensweg. Weet je waarom? Omdat je dat later wel eens heel hard nodig zou kunnen krijgen. Juist in periodes als je het moeilijk hebt, als je God even weer niet meer ziet zitten, als het dor is in je leven, als je het zo niet meer zo goed weet, als je twijfelt aan het geloof en aan de Bijbel en aan de waarde van het gebed, als je Gods nabijheid niet meer ervaart en je mist, als je op een kruispunt staat en je weet niet welke weg je op moet, als je hem niet meer ziet, om dan eens terug te bladeren, maar toen en toen, daar op dat moment, oh ja, toen wist ik het zeker. Toen was het waar. Toen was God zo duidelijk in mijn leven aanwezig. Sprekende stenen. Jacob had die ook. 4 stenen in zijn leven hebben kunnen ontdekken. Momenten die zijn leven markeren. En waar hij een monument heeft opgericht. Als Jacob daar langskwam, dan moest hij altijd weer denken aan wie hij toen was. En wie God toen was. Alle twee. Ter herinnering aan hoe was ik er toen aan toe. En wat heeft God toen en toen in mijn leven gedaan. Hoe hij was en hoe God was. Wat er toen en daar is gebeurd. Dat gaat dan door je heen. Blijde momenten en pijnlijke momenten. Ons leven bestaat uit etappes. Verschillende etappes, nou daar kunnen jullie ook al wat van mee getuigen, familie van Wenen. Jacob, weet je hoe oud hij geworden is? 147 jaar, dat is een eind. Dat is heel lang, een levensreis met allerlei reiservaringen, een pelgrim. 147 lange jaren. Met vallen en opstaan. Eerste 70 jaar in Kanaan, beloofde land. En toen 20 jaar in Paddan Aram bij oom Laban in Mesopotamië, Haran. En toen weer terug naar Kanaan in de laatste 17 jaar van zijn leven in Egypte. Bij zoon Jozef die daar onderkoning was. En dan zijn we vanmiddag begonnen met die prachtige psalm. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat is een versje, dat kan je nou altijd zingen. Het is zo mooi dat de Heer zich wil noemen de God van Jacob. Niet alleen de God van Abraham, dat ook. Maar Abraham is voor ons, ja voor mij in ieder geval, Abraham die staat zo hoog. Dat is de vader van alle gelovigen. Dat is een geloofsheld, dat is een geloofsreus. Daar kan ik lang niet altijd bij. Die staat voor mij geestelijk zo ver van me af. De God van Abraham, dat kan ik wel begrijpen. Maar en de God van Isaac, ja Isaac die heeft ook niet bijzondere rare dingen in zijn leven gedaan. Hij was gewoon stille in de landen. staat ook nog een beetje hoog, maar de God van Jacob. Dat staat een stuk dichter bij mij, gelukkig. En dat de Heere zich nou niet schaamt om zijn naam te verbinden met deze Jacob. Die steeds maar weer, hij bedoelt het goed, maar die steeds maar weer zijn eigen plannetjes maakt. En God een handje wil helpen. Met goede bedoelingen. Maar dan maak je meer kapot dan je lief is. Die God zo vaak voor de voeten loopt. En dan gaat het mis. Ik vind het zo mooi, de God van Jacob. De Heere verbindt zich met deze man. En God komt toch tot zijn doel met deze man. En God wil tot zijn doel komen in jullie leven, in het leven van die kleine Lotte. Kom tot uw doel met ieder van ons. Zullen we gaan kijken naar de eerste steen? Genesis 28. Ik blader even terug. Genesis 28. Nou, de geschiedenis is bekend. Jacob betekent, zijn naam betekent heel vasthouder. Hij houdt de hiel van zijn broer Esau vast. En nou ja, het gaat hem eigenlijk om de belofte van de Heere. Hij had de belofte lief, maar de manier waarop hij dat deed, och. Zo vleeselijk. En dan lezen we in Genesis 27, een hoofdstuk wat eraan vooraf gaat. U kent de geschiedenis over hoe hij dan die zegen steelt. Ze zijn allemaal van hun plek. Vader en moeder, Isaac en Rebecca en Esau en Jacob. Esau, laat ik beginnen met Isaac. Vader Isaac is blind, lust graag een lekker stukje vlees. Hij wil de zegen geven aan Esau, terwijl hij weet, Jacob moet die zegen krijgen. Esau niet. Isaac is van zijn plek als vader. En Rebecca... Moeder Rebecca, die zit in het complot met Jacob om... Ik heb een plannetje, zoon. En ik zal wel zorgen dat jij die zegen toch krijgt. We gaan die oude blinde vader van je en zijn broer... We gaan ze alle twee misleiden. En Jacob vermomt zich als Esau. Die geitenvelletjes. En Esau, ja, die had ook geen recht van spreken... Want hij had voor een bord linzensoep... Had hij de zegen weggegeven. Nou, op een gegeven moment dan krijgt Jacob die zegen en dan komt Esau terug. Ik hoef het verhaal niet uitgebreid te vertellen, want u weet het. En dan komt hij terug hè, en dan merkt Esau dat Isaac de zegen heeft weggegeven. Is die woest? Dan wil hij zijn broer doodmaken. En wat doet dan Jacob? Vluchten. Vluchten uit Kanaan weg naar Paddan Aram, oom Laban. En terwijl hij dan aan het vluchten is... Komen we bij steen nummer 1. Genesis 28, Bethel. Heel de dag heeft hij gelopen. En dan komt hij bij Bethel. En is hij zo moe. En dan komt hij bij een amandelboom. Lus betekent amandelboom. Ja, hier ga ik maar slapen. Het is donker geworden. De zon is ondergegaan. In allerlei opzichten is het donker geworden. En dan gaat hij daar liggen. En dan pakt hij een steen. En dan dat maar als kussen gebruiken. En dan gaat hij slapen. En dan krijgt hij een heerlijke droom. Hij ziet de hemel opengaan. En hij ziet een ladder. Van boven naar beneden. Helemaal bovenaan zit God. Hij krijgt een godsopenbaring. God op de troon. En die engelen die gaan op. En hier langs de ladder. En die ladder die begint op de plek waar hij zich bevindt. Waar hij slaapt. Van daaruit rechtstreeks een blik in de hemel. Door de ladder. En dan gaat God tot hem spreken. En is het zo mooi gemeend dat het eerste wat God tegen hem zegt is niet, wat doe je hier? God gaat hem niet verwijten, maar God gaat hem bemoedigen, beloven, zegenen. God verwijt hem niks. Terwijl hij zijn oude blinde vader had bedrogen, zijn broer had bedrogen. En God spreekt daar niet over. Hij ligt daar moederziel alleen. Alles moest hij achterlaten en toch, hij is eenzaam, maar niet alleen. Want God zegt, ik ga met je mee, Jacob. Ik ga met je mee. Ik ben met je en ik ga je ook weer terugbrengen. Je gaat dan naar het buitenland. Maar ik zorg dat je behoedt en beveiligt. En dat je je weer teruggebrengt op de plek waar je nu ligt. En ik beloof je te meega. En hij belooft zegen. En ik ga je dit land geven nu op licht. Ik ga je nakomelingen geven. Ik ben met je. Vindt u dat nou? En het verleden, daar praten we maar niet meer over. God begint niet over het verleden. Over de last van het verleden. Dat hij met zich meedraagt. De frustratie van het verleden. Over de schuld op zijn geweten. Hoe kan ik het doen om een blinde vader zo te bedriegen? God zegt, we kijken naar de toekomst en ik ga mee. God praat nergens over. Vindt u dat nou niet wonderlijk? Geen oordeel, geen toren. Hij had het niet verdiend, Jacob, en ook niet verwacht. Hij had het een veroordeling moeten krijgen. En hij krijgt een zegen. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Voor die tijd lezen we eigenlijk nauwelijks over het geestelijk leven van Jacob. Ik lees voor Genesis 28 niet of hij ooit gebeden heeft, of dat hij een altaar heeft opgericht, of dat hij een godsontmoeting gehad heeft. Dit is hier voor de eerste keer. Hij kende toen de Heere nog niet echt, maar hier openbaart zich de Heere in zijn leven voor het eerst, heel duidelijk. En juist op het moment dat hij in een dieptepunt zit, alles zwart is, alles donker van buiten en van binnen. En die moet vluchten, die alles verknald heeft. En dan komt God met zegen. Nou, is dat geen gedenksteen waardig? Is dat niet een plekje om nooit meer te vergeten? Is dat niet iets waarvan je zegt dat geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen? Dat God toen kwam. Een opgerichte steen waard. Mag ik eens een toepassing maken? Vader en moeder van Wenen. En een familie op de eerste rij. Een gemeente. Ik heb een vraag. Dat is deze vraag. Nou vraag ik je niet. Kan je nog herinneren het moment dat je voor het eerst je leven aan de Heer gaf? En dan vraag ik je toevallig niet. Kan je nou herinneren het moment dat jij je bekeerde? En dat jij je leven overgaf? Dat je voor Jezus koos, dat zeg ik nou eens een keer niet, maar ik vraag het eens anders. Kan jij je nog herinneren het moment dat de Heere zich in jouw leven heel duidelijk ging openbaren? Dat je voor het eerst in je leven heel duidelijk, dat God zich ging bekendmaken aan je. Dat hij zich liet kennen als die heerlijke God, die in Christus met genade naar mij toe komt. Op de plek waar ik me bevind. Misschien was het ook wel een dieptepunt. In alle opzichten een verschrikkelijke dip. En dat de Heere dan zegt, ik ga met je mee. Weet je, er staat in Genesis 28 vers 13. En zie, de Heere stond op die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Ik ben de God van je opa. Die heb ik nog gekend trouwens, jouw opa. Ik ben de God van je opa. Ik ben de God van je vader. Isaac. Maar dan wil ik ook jouw God zijn. De God van Jacob. Ik ben de God van Abraham, je grootvader, en de God van je vader. Maar nou wil ik je God van Jacob, ik wil jouw God zijn. Weet je, er zijn heel veel mensen die kunnen vertellen, vertel mij wat. Er zijn heel veel mensen, die kerkmensen, die kunnen vertellen, maar ik heb een bekeerde opa gehad. En die man die had geestelijk leven. En bij die man was het echt, ja, dat is de God van Abraham, maar niet jouw God. Er zijn mensen die kunnen vertellen, ja, maar mijn moeder, dat was een godvrezende vrouw. En geestelijk steun je helemaal op wat je gehoord hebt uit voorgeslacht, uit de verhalen en de annalen. Maar nou zegt God vanavond niet, ik wil de God van je, ik ben de God van je opa en God van je, ik wil jouw God zijn, de God van Jacob. Heel persoonlijk wil ik met jou een band, een relatie. Ik wil dat jij mij leert kennen. Zoals ik echt ben. Niet vanuit de verhalen van vroeger, maar zoals ik echt ben en zoals ik me openbaar in mijn woord. Ik wil persoonlijke omgang met jou. Dat is de eerste steen. Ik vind het zo geweldig. Onder de amandelboom gebeurt het, dat de hemel open ging. Waar is het bij u gebeurd? Waar is het bij u gebeurd? Hij wordt wakker 's ochtends. Hij wordt wakker 's ochtends. Hij zegt, dat mag ik nooit meer vergeten. Wat doet hij? Hij pakt die steen waar hij op geslapen heeft. Hij richt die op. Heeft een olieflesje bij zich. voor zijn voeten, voor zijn huid en zo, vermoeid. Dat hadden ze altijd daar in het oosten. De zon, een beetje verfrissend, olie. En dan giet hij dat flesje olie, dat giet hij over die steen heen. Dat mag ik niet vergeten. Ja. Bij hem gebeurde het onder de mandelboom. Bij anderen gebeurde het, in de kerk. Bethel, hij noemde die plaats Bethel, huis van God. En bij weer een ander gebeurde dat de Heer zich voor het eerst openbaarde in, toen de wieg leeg bleef. Of toen je in het ziekenhuis werd opgenomen. En opeens stond het er slecht voor. De omstandigheden waren zo in een dieptepunt. Maar God kwam en hij veranderde en hij zei, ik ga met je mee. Bethel, huis van God. Ja. Nou, tweede steen. Weet je, de Heere zegt ook in het leven van Jacob. De Heere zegt ergens, Jacob zegt over de Heere aan het eind van zijn leven. De Heere heeft mij als een herder geleid. Hij had een herder geleid. Dat wilde zeggen dat hij een schaapje was. Stond op de geboortekaart. Laat mij van die groot, een klein schaap. Met schaapjes, dat zijn dwarse wezentjes. Ja, Jacob was ook een schaapje, jawel. Maar hij ging zo vaak een andere weg. Of hij liep te hard, dan liep hij de herder voor de voeten. Of hij ging een andere weg op en dan moest die herder er weer achteraan om hem weer terug te brengen. Maar de Heer heeft me heel mijn leven, tot de dag van vandaag, zegt Jacob, als een herder willen leiden, mijn leven lang. En ik was maar zo'n dwaas en dwaalziek schaap. En telkens weer als ik afdwaalde, kwam hij weer achter me aan en hij bracht me weer terug. Wie was ik? Altijd maar weer de andere kant op. Maar wie was hij? Hij zocht me op. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Nou, daar gaat hij. Tweede steen. Daar gaat hij. Uit Bethel, uit Canaan, vluchtend naar Paddan Aram. Daar blijft hij 20 jaar bij oom Laban. En wat er in die 20 jaar allemaal gebeurd is, och. Ja, ik kan maar aanstippen natuurlijk, maar dat is allemaal niet veel soeps geweest. Het begint met die vrouw die hij tegenkwam, Rachel. Oh ja, die wil ik hebben. Dat is de lust van zijn ogen en de keuze van zijn leven, de liefde van zijn hart. Rachel. Maar ja, u weet hoe dat ging, hè? U weet hoe dat ging, die oom Laban. Weet je, hij krijgt nou een koekje van eigen deeg. De bedrieger Jacob. Hij bedroog zijn vader en zijn broer. De bedrieger die gaat nu zelf bedrogen worden. Wat je zaait in je kinderen, dat ga je ook maaien. Wat je erin zaait, dat komt vanzelf op en dat maai je een keer. Bitter gaat hij moeten boeten voor het bedrog van zijn vader en zijn broer. Een koekje van eieren deeg. Dat gaat in die komende 20 jaar gebeuren bij oom Laban. Oom Laban, die heel goed weet wat bedrieg en bedrog is. Nou, dan komt hij daar in het buitenland en dan wil hij gaan trouwen met Rachel. En zie, het was Lea! Ja, we lezen dat zomaar. En dan moet je nou even proberen in te denken wat dat betekent, hè? Dat je op een meisje helemaal stapelgek bent. En je werkt er 7 jaar voor. En dan de huwelijksdag. En dan met sluier eromheen. En dan de huwelijksnacht. En dan 's ochtends word je wakker. En dan doe je het nachtlampje aan. En dan... Ja. Is dat wat? En dan zie je... Hé, dat is de zus. Arme Lea. En Lea had een beetje fletse ogen. Die had niet van die mooie ogen. Maar die was ondertussen wel weggegeven door de vader Laban. Wat moet dat voor Lea geweest zijn? Ach, arme Lea. Kon ze ook niks aan doen dat ze van die, ja, niet van die mooie ogen had. En dan wordt Jacob wakker, hè, en dan ziet Lea in die ogen van Jacob de afschuw. De afwijzing. Verschrikkelijk. En dat moet ze allemaal maar ondergaan, die arme Lea. Ik ben de niet beminde. En dat voelt ze. Dat is erg. Nou ja, dan nog 7 jaar maar voor Rachel werken. Ik zal toch mijn Rachel krijgen, jawel. En dan nog 6 jaar voor Laban om de kudde, om loon te vergaren. En Laban die gaat met dat loon gaat die sjoemelen. Eerst de gespikkelde schapen en dan de gevlekte schapen. Hij wil dat loon van Jacob maar zo min mogelijk en zo klein mogelijk houden. Oh, wat wordt er gedraaid in die hoofdstukken, in die 20 jaar. Leugen en bedrog. Elkaar proberen het leven zuur te maken. En dan na 20 jaar. Ja, in die tent van Jacob was het ook wat hoor. Met die 12 zonen. Nou, 11 dan. Benjamin was nog niet geboren. En Dina. Een groot gezin, die tent van Jacob. Men hoort der vrome tent weer galmen, had je gedacht. Het was hommeles in die tent. Met die 2 vrouwen en die 2 bijvrouwen. Het was nog wel eens wat hoor. En na 20 jaar, dan gaat hij terug. Opeens, dan gaat hij terug. Terug uit Paddan Aram naar Bethel. Kanaan weer terug. En dan Laban, ja, die was bezig en die komt dan op een gegeven moment terug. En dan merk je van, hé, nou is Jacob weg en mijn dochters zijn weg en mijn kleinkinderen zijn weg. En opeens weg. En dan wordt hij boos. Zegt, ik ga die Jacob doodmaken. Alweer. En dan gaat hij erachteraan, achter Jacob. Hè? En dan komt de Heer hem tegen. En zegt de Heer tegen Laban, denk erom dat je je vingers niet uitsteekt naar Jacob. Denk erom. En dan ontmoeten ze elkaar. En dat hebben we gelezen. De tweede steen, Genesis 31. En dan lezen we in vers 45. Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde die tot een opgericht teken. En Laban noemde die plaats Jegar Sahaduta. En Jacob noemde die plaats Gilead. Laban die sprak Aramees en Jacob sprak Hebreeuws. Een verschillende taal. Deze hoop stenen, vers 48, is een getuige tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam Gilead. En dan staat er in vers 52, een getuige is deze hoop stenen, een opgericht teken, een getuige dat ik tot u voorbij deze hoop niet zal komen en u tot mij voorbij deze hoop niet zal komen. Het is altijd waar een grenssteen. Deze opgerichte steen is een grenssteen. We trekken nu een grens en ze spreken af. Ik ga niet daar meer overheen en jij komt niet daar meer over. Jij komt niet op mijn helft en ik kom niet meer op jouw helft. Dit is de scheiding. He, die tweede steen die spreekt van een grensreep, een keerpunt, een scheidingspunt. Nu komt er een scheiding tussen Laban en die hele familie en die hele sfeer van Laban, van leugen en bedrog, en Jacob. Een grenssteen. En weet je wat dat betekent? Dat wil geestelijk dit zeggen, dat er in het leven, dat de wereld en de kerk niet samen kunnen gaan. Er komt een scheiding tussen Jacob en Laban, tussen de gelovigen en de ongelovigen. Die alle 2 verschillende talen spreken. Verschillende goden dienen. Verschillende levensdoelen hebben. Verschillende visies hebben. Verschillende normen en waarden hebben. De wereld en de kerk kan niet samengaan. Vandaar die grenssteen. Een scheiding. Een keuze. En nu gaan we uit elkaar. Want het kan niet meer samen. Jacob heeft 20 jaar geleefd. Ach, het was ingezonken hoor. Die eerste liefde bij Bethel, dat was een endweg. 20 jaar. Een ingezonken, een lauw en een flauw leven. Maar dan komt er een moment. En dan komt het. Ja, dan gaat het toch niet meer. Dan accadeert het niet meer. Dan gaat het toch uiteen. Gelukkig maar. En scheiding. Want al zou die nog langer blijven bij Laban, dan zou dat gezin helemaal onder de invloed komen van die sfeer van Laban, van egoïsme en bedrog en afgoderij en oneerlijke praktijken. Nee, daar moet een scheiding komen. Nou, dat is het tweede wat ik wil zeggen, gemeente. Het lijkt wel alsof Jacob zegt, en nu, vanaf nu trek ik een grens, een streep trek ik. En ik laat dat hele oude leven van leugen en bedrog, dat laat ik achter me. En nu ga ik voor God. Nu ga ik voor de Heer. Ja, een keuze. Dat kan bij de doop zo zijn, bij een volwassen doop bijvoorbeeld. Hè? Als iemand ongelovig is opgevoed en hij komt radicaal tot geloof. Hè, en hij wordt volwassen gedoopt. Dat is ook zo'n moment van, en nu gaat er een keuze vallen. Voortaan, aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heer dienen. Maar ik laat het oude leven achter me. Of een belijdenisplaat kan ook zoiets zijn. Een belijdenisplaat waarin je, als het ware, de keuze
openbaar maakt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik ga die kant op en niet meer sjoemelen.
Niet met twee balletjes. Een besliste keuze.
Nou, dat is de tweede, dat is het keerpunt. Wat mooi als er zo'n keerpunt in je leven mag zijn. Een duidelijke teken van, en dit is de grens en ik ga er niet meer overheen. Voortaan, Heere, wil ik naar uw kant toevallen. En niet dit.
Derde steen. Dat is hoofdstuk 35. Ja, dat is de mooiste steen. Het hoogtepunt.
Hij is inmiddels weer terug in Kanaan. In Bethel. Op hetzelfde plekje waar hij 20 jaar geleden ook was. Alleen toen heel anders. Maar voordat hij in Bethel komt, hij komt steeds dichter bij Bethel, het huis, Bethel, huis van God, het huis God. Hij komt er steeds dichter bij en hij voelt, ik kan eigenlijk God niet zo ontmoeten zoals ik nu ben met mijn gezin en zo. Want hij weet, als ik daar God ga ontmoeten in Bethel, dan ga ik een heilige God ontmoeten. En daar heeft hij een indruk van. En dan gaat die vader Jacob, die gaat zijn vrouwen en zijn kinderen toespreken, dan gaat hij zeggen, kinderen... Jullie zijn al groot en volwassen, maar ik wil je wat zeggen. Ik heb wat op mijn hart. We gaan nu naar Bethel, het huis Gods. Hè? Maar dat kan niet zo niet hoor. Er moet grote schoonmaak gehouden worden in ons gezin. En dan maakt dat indruk bij die vrouwen en die kinderen. En dan gaan er heel wat afgoden die ondertussen aangeslipt waren in zijn gezin. Dan gaan er heel wat afgoden die gaan de deur uit. Die worden begraven, weg ermee. Zo kunnen we God niet ontmoeten. En dat legt beslag op het gezin. De moraal was steeds lager geworden in dat gezin. En op een gegeven moment komt er door dat keerpunt komt er een reiniging. Oh, wat mooi. Een aantal kledingstukken gingen weg. Kledingstukken die te maken hadden met afgoderij. Een aantal oorsierselen gingen weg. Oorsierselen die waren als amuletten... Die te herinnerde aan de afgoderij. Of die al te veel herinnerde aan de wereld zonder God. Die gingen weg. Ze gingen nieuwe kleren aandoen. Een nieuwe verhouding tot God. En in het gezin onderling. Een reiniging kwam er. Oh, wat mooi. En dan komen ze bij Bethel aan. En dan is hij terug bij het beginpunt. Maar zo anders. Zo anders. Hij is op diezelfde plek als van 20 jaar geleden. Och. Toen ging ik weg, eenzaam maar niet alleen, want u had beloofd dat u met me was. Toen ging ik weg als een vluchteling met een schuld op mijn geweten. Ik had alles verbeurd en verzondigd. Toen ging ik weg. En nu kom ik terug, zeg. Nu kom ik terug. En dan ben ik man en ik ben vader en ik ben herder van een grote kudde. En u hebt me veilig geleid, u hebt uw woord gehouden... Heren, wat hebt u me gezegend? Wat hebt u me beveiligd? U hebt me bewaard voor de toorn van Ezau, u hebt me bewaard voor de toorn van Laban. U hebt uw hand om mijn leven heen gehouden. En nu mag ik op diezelfde plek zijn, maar zo anders dan vroeger. En dan is hij zo onder de indruk, Jacob, dan gaat hij een altaar oprichten. Een offer brengen, een dankoffer. En dan noemt hij die plek El Bethel. De God El van Bethel, van het huis van God. De God van het huis van God. Vind ik mooi. Het ging hem niet meer om het huis van God. De Maranatenkerk, of een andere kerk, of een ander kerkgenootschap. Het ging hem om de God van het huis van God. El Bethel. U ziet dat in vers 7. En noemde die plaats El Bethel. Het ging hem om die God van die kerk. En dan staat er in vers 9, God verscheen aan Jacob wederom. In Padan Aram niet. Toen hij daar een beetje aan van twee walletjes aan het eten was en zo. En een beetje, nee, al die tijd is God niet aan hem verschenen. Maar nu die reiniging gekomen is, nou komt er ook een nadere openbaring van wie God is. God verscheen wederom aan hem. Vind ik ook zo mooi. Ik vind het zo'n mooie geschiedenis. God verscheen wederom. Mag ik hem vragen? Er zijn mensen hier in de Maranatenkerk, dan denk ik vooral aan oudere mensen. Heel eerlijk, hè? Er zijn mensen hier in de Maranatenkerk die kunnen me vertellen wie God is. En dat zijn gelukkig heel veel oudere mensen. Werkelijk waar. Wat een zegen. Wat een zegen dat wij veel oudere mensen in de kerk hebben die weten wie God is. Alleen één aanmerking. Er zijn ook heel wat oudere mensen, als ze dan vertellen wie de Heer, hoe de Heer in hun leven kwam, dat ze altijd maar spreken over 30 jaar geleden. En daarna, ja. Ik weet heel goed wie de Heer is, dominee, want... En dan komen die oude verhalen weer terug. En als je er voor de eerste keer gaat, dan denk je... Tjoh, ben ik van onder de indruk, zeg. En dan ga je voor de derde of de vierde keer naar die oudjes. Dan komen ze weer met die oude verhalen van vroeger. Dan denk je, mensen... Heeft de Heer zich nou maar één keer in je leven geopenbaard en niet meer? Wat is dat arm eigenlijk? Wat is dat schraal eigenlijk? Wat is dat mager eigenlijk? Moet je het nou heel je leven doen met die ene keer dat God zich bekendgemaakt heeft? Ik geloof daar helemaal niks van. Weet je wat ik geloof? Dat de Heer zich steeds meer en steeds verder en steeds heerlijker aan je kwijt kan. En kwijt wil en aan je openbaren wil. God verscheen wederom aan hem. En later nog eens een keer wederom. En dan steeds heerlijker, steeds groter. Dat wil de Heer. En niet dat je blijft rusten op wat er ooit is gebeurd is. Ik heb een oud-ouderling hier, ik zal zijn naam niet noemen. Maar er zit een oud-ouderling. En die zegt wel eens dit. Die weldaden die God geeft, dat zijn spitse pilaren. En een spitse pilaar, dat is een gedenkteken, een gedenknaald, maar het is spits. Dat wil zeggen, je moet er niet op gaan zitten, want dat doet het zeer. Het is niet de bedoeling dat je op die gedenkteken zal gedenken hoe voor deze. Het is niet de bedoeling dat je erop gaat zitten, dat je erop gaat steunen. Het zijn spitse pilaren, dat wil zeggen, je mag er heus wel bij stilstaan wie God is. Maar ga er alsjeblieft niet op steunen en op leunen wat God gedaan heeft. Want dat is niet de bedoeling van die gedenktekens. En dan gaat de Heer nog heerlijker beloven. En dan staat er in vers 13, en toen voer God van hem op in die plaats. Toen voer God van hem op. In Genesis 28, bij de eerste keer in Bethel, toen waren het de engelen die opvoeren van hem. En nu staat er, toen voer God van hem op. Dus de Heere zelf was heel dicht bij hem. Zie je, dat is nog heerlijker dan bij het beginpunt. Dit gaat nog directer, nog diepgaander. Bovendien is het hier geen droom, maar is het hier werkelijkheid. Wat een kostbare openbaring. Weet je wat er ook staat? Heb je het voor u? Genesis 35. Er staat in vers 13 de plaats waar de Heere met hem gesproken had. En er staat in vers 14 wederom de plaats waar hij met hem gesproken had. En er staat in vers 15 wederom waar God met hem gesproken had. Dat is een opgerichte steen waard. De plaats waar de Heere met hem gesproken had. Gemeente, kent u die plekjes? Hoeveel jaar zit je nou hier al in die Maranatenkerk? Vaak op hetzelfde plekje als er geen ander op zit. Dan moet je jezelf eens afvragen, heeft de Heere nou wel eens met je gesproken? Je zat er en je zat er en je zat er en je zong mee en je bad mee en je luisterde mee. En op een gegeven moment was er een dienst. Toen zag je die dominee niet meer. En toen zag je er geen mensen meer. Maar toen hoorde je de stem van God rechtstreeks tot jou. De plek, het huis van God, Bethel, waar de Heere met jou gesproken had. Ik heb een boodschap voor jou. En het kwam door en het kwam over. En het was helemaal voor mij, dominee. Als dat zo is, dan zou je er wel een gedenkteken bij kunnen neerzetten. Weet u daar nou van? Gewoon voor jezelf nou eens die vraag beantwoorden. Ik stel geen retorische vraag, dat doen dominees al genoeg. Maar gewoon, vertel dat nou eens. Zou u nou een plekje kunnen, als ik nou eens met u een pastoraal gesprek houden. Kom eens op bezoek, kom eens op de koffie van de week. Zou u me nou eens iets kunnen vertellen over een gedenksteen in je leven? Jouw gedenksteen, of zou je nou zeggen? Er staan er dus twee, hè, Bethel. Als je goed geluisterd hebt, staan er nu twee. Een opgericht teken. Beginpunt. En na 20 jaar is hij weer terug op die plek en dan gaat hij weer een opgericht teken, weer een opgericht steentje er neerzetten. Ja, want er staat in vers 14 en Jacob stelde een opgericht steen op in die plaats waar God met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarover drank of een groot olie daarover. Toch een verschil. Bij het beginpunt was het een steentje waar hij alleen olie over goot. Maar nu richt hij weer een steen op. En hij giet er niet alleen olie overheen, maar ook wijn, een drankoffer. Ook wijn. Wijn is een beeld van vreugde in de Bijbel. Het is een hoogtepunt in zijn leven. Hij is zo blij, zo dankbaar. Wat de Heere aan hem, wie de Heere voor hem was en wie de Heere, wat de Heere aan hem gegeven had. Wat hij van de Heere ontvangen had. Het was niet alleen olie, maar ook nog een plengoffer. Ook nog wijn erbij. Zo blij in de Heere is hij. Hij kan het niet op. Hij kan het niet op. En steen en olie en wijn. Hebben wij ook. Niet alleen doop, maar we hebben ook avondmaal. Er staat ook wijn. In Bethel, in het huis van God. Vreugde. Hier mag hij het verbond vernieuwen. Zich opnieuw toewijden aan die God. Zijn eerste liefde kwam weer terug. Meer dan het ooit geweest is. Kan dat? Jazeker. Het gaat zich hier verdiepen. Zo verheugd in God. Een altaar, een offer, een steen, olie, wijn. Eén groot halleluja. Voor de God van het huis van God. En dan de laatste steen. Dat is een grafsteen. Dat is een grafsteen. Er staat in Genesis 35. Alzo stierf Rachel, zijn lievelingsvrouw nog liefst. Ze Rachel. En ze werd begraven aan de weg naar Efrata, dat is Bethlehem. En Jacob vers 20 richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf op deze dag. Dat is de meest pijnlijke steen in je leven. Ja. Dan is je vrouw in verwachting van de tweede zoon, hier. Jozef was al geboren en nou de tweede. En dan komt het moment dat de kraamtijd eraan komt. Ze moet baren. En dan staat er, ze had het hard, ze had het moeilijk bij het baren. Want ligt leven en sterven dicht bij elkaar. Want moeder sterft terwijl moeder haar laatste snik geeft. Hoor je de eerste schreeuwtjes uit de mond van die kleine jongen, Benjamin. Vreugde en verdriet in één hoofdstuk. Een hoogtepunt en een dieptepunt in één hoofdstuk. Het mooiste moment en het meest pijnlijke moment in het leven van Jacob in één hoofdstuk. Zijn geliefde vrouw Rachel. En dan richt hij op haar graf een gedenkteken op. Ter herinnering aan ook dankbaarheid voor wie zij was in zijn leven. Waar? Bij Bethlehem. In Bethlehem Efrata daar. Zoveel verdriet. Zoveel verdriet. En toch, hè, gemeente, eeuwen later... dan wordt er op diezelfde plek, in Bethlehem Efrata, in de velden van Efrata bij Bethlehem, daar wordt er ook een kind geboren. En waar Jacob zo snikt van verdriet, daar zal eeuwen later de Heere Jezus worden geboren, die de oorzaak zal zijn van de allergrootste vreugde. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Engelen in diezelfde velden van Efrata, waar Jacob nu dat grafsteentje opricht. Daar hebben engelen gezongen van de Messias die geboren was. Een grafsteen. Daar weten jullie ook van. Jacob is verdrietig. Ik ga nog één iets zeggen wat u niet weet. Wat ik zo treffend vond. Ik ga nog één iets zeggen. En dat is dit. Jacob is niet alleen verdrietig, maar Jacob is ook schuldig aan de dood van zijn vrouw. Hè? Ja. Jacob is schuldig aan de dood van zijn vrouw. Hoe dan? Nou.
Weet je, in hoofdstuk 31 kwam Laban achter hem aan, hè? Boos, boos. Want je hebt mijn terafim gestolen, mijn huisgoden heb je gestolen, Jacob. En dan wordt Jacob ook boos. Hij zegt, wat denk je wel, dat ik jouw huisgoden ga stelen? En dan spreekt Jacob een vloek uit. Hij zegt, vervloekt is diegene bij wie die terafim gevonden wordt. Terwijl hij niet weet dat het bij Rachel is. U kent de geschiedenis en dan gaat Laban zoeken en zoeken overal. Alleen Rachel, ja, dat gaat haar naar de wijze der vrouwen. Dus die kon op dat moment even niet opstaan, maar dat beeldje was daar wel. Jacob spreekt een vloek uit en een vloek, mensen, die treft doel. Hij spreekt een vloek uit over de dief en die vloek die kwam uit. Alleen hij besefte niet dat de dader zijn eigen vrouw was. En ik vind het zo frappant dat kort daarna, nadat hij die vloek heeft uitgesproken, dat kort daarna dus Rachel sterft in het kraambed. Weet je wat dat wil zeggen? Dat je zo moet uitkijken met dingen die je zegt. Dat je zo moet uitkijken, vanmorgen hadden we het over positieve woorden spreken. Elkaar zegenen, bemoedigen, goede woorden spreken. Daar moet je zo op letten in de opvoeding. Want je kan als vader en moeder ook negatieve woorden spreken over je kinderen. Je bent gezakt voor je diploma. En pa en moe gefrustreerd. En jij bent nog te dom om later achter. Nou, dan komt er een of andere minderwaardige opmerking. Of als je te horen krijgt, vroeger jij bent zo lelijk, jij trouwt nooit. En als je dat vaak hoort, dan krijg je een heel laag zelfbeeld. Daar zit Elios vol van, weet je dat? Van zulke mensen die vroeger kapot gemaakt zijn omdat de ouders zo negatief deden. Jacob spreekt een vloek uit, negatieve woorden over een ander. En het kwam uit. Jacob, je geliefde vrouw is overleden, maar je hebt er mede schuld aan. Moet eens over nadenken. Nou, hoe eindigt het dan? Nou ja, ik heb het gehad over een beginpunt en ik heb het gehad over een keerpunt. Ik heb het gehad over een hoogtepunt, ik heb het gehad over een dieptepunt. Ik ga eindigen met het eindpunt. En het eindpunt is gelukkig goed. Weet je hoe het met Jacob afgelopen is? Toen hij 147 jaar was. In Egypte. Het leste was het beste. Daar zie ik hem op zijn sterfbed liggen. En dat staat er zo mooi, hè. Het eindpunt was eigenlijk eindgoed al goed. Dan staat er, als hij dan op zijn sterfbed ligt en met kreupele voeten. Hè, want hij liep de laatste jaren liep hij erg kreupel en blinde ogen. En dan gaat hij kruiselings gaat hij zijn kleinkinderen zegenen. En nadat hij dat gedaan heeft, staat er en hij leunde en hij aanbad de Heere leunend op het opperste van zijn staf. Hij is van een bedrieger door God gemaakt tot een aanbidder. God is toch tot zijn doel gekomen in het leven van Jacob. Hij heette geen bedrieger, maar hij was een bedrieger. Vader en broer, en God heeft hem gemaakt tot een aanbidder, leunend op het opperste van zijn staf. En dat wordt verteld in de galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. Het enige wat van Jacob in die rij van geloofshelden vermeld staat is dat hij leunde, aanbad, leunend op het opperste van zijn staf. Dat is waard om vermeld te worden in Gods boek. De laatste etappe van zijn leven, de kreupelen die ging de prijs winnen. Niet de beste en de hardste en de snelste. Het eindpunt, dat was goed. Een blinde Jacob. Met een kreupele voeten. En kruiselingse handen. Aanbiddend. Zo kwam de pelgrim thuis. Van vaders tent, Isaacs tent, van vaders tent. Uiteindelijk toch naar het vaderhuis. Halleluja. Amen. We gaan zingen. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen, liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. In hun geslacht tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u dit kind in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en een vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genade, getroost mag verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We verzoeken nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis, onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde belooft u, neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader van Wenen en moeder van Wenen. We zoeken u de gemeente te zingen bij het binnendragen van het kind uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste zingen we staande. Nu eerst 105, vers 5. En na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste staande. Charlotte Naomi van Wenen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Thank you. doopouders, een blijde gebeurtenis, een indrukwekkende dag, de doopdag van je kind. Je krijgt de doopkaart en het is een goede gewoonte om die doopkaart niet weg te stoppen, maar lijst hem in en hangt hem in het babykamertje en laat hij mee mogen gaan. Het is een beginpunt vanavond. De doop is ook zo'n eerst geestelijke steen, zou je kunnen zeggen. Een beginpunt. En met de God van Jacob kan het leven door. En kan je ook het leven uit. Vertel ze veel over wie die genadige God is. En vertel ze veel over de ladder waardoor je als zondaar komt bij die heilige God. Die hemel en aarde verenigd te staan, de ladder, dat is de Heere Jezus. En in Christus komt Hij naar ons en naar onze kinderen toe. Geldt ook voor Joelle, geldt ook voor Sanne. En nu jullie derde of eigenlijk vierde kindje, Lotte. God wil een gezinsgod zijn. En die God van Jacob zorgt dat de pelgrims uiteindelijk thuiskomen. Wij zullen eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest als leden van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw veelgeliefde Zoon, dat U dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en Godvrezend opgevoed worden en meer en meer mag groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u haar en ons allen hebt bewezen zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zullen ze u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 56 en nu zingen wij vers 5. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbare woord. 56 vers 5. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn vrede. Amen.